Ik heb iets heel specifieks op mijn hart gekregen, waarvan ik best wel zocht van, ja, hoe verwoord je dit nou en hoe ga je hier nou over praten? En het komt vanuit mijn hart als voorganger voor dit huis, vanuit een stukje hart van zorg, als herder voor dit huis. En dan heb ik het niet over als zorg van iets negatiefs, maar juist zorg vanuit van de liefde van God voor ons zijn lichaam. En trouwens niet alleen voor het deeltje van zijn lichaam waarde van leven gemeente te Loppersum, maar eigenlijk al die kerken die er zijn ook in ons gebied. En ik ben nu inmiddels al, voor mij is het een week of twee geleden, vorige week was ik hier 14 jaar voorganger. Dus ik zit hier al lange tijd en ik ben hier al 16 jaar, weer terug nadat ik in Canada geweest ben. En in die jaren natuurlijk veel meegemaakt, heel veel zegenrijke dingen meegemaakt, heel veel mooie dingen meegemaakt, soms ook moeilijke dingen meegemaakt. Van alles gezien, allerlei conferenties bezocht, allerlei vergaderingen meegemaakt van voorgangers en leiders ook in ons landje enzovoort. Allerlei initiatieven aan deelgenomen en dan kijk je naar het lichaam van Christus en dan zie je als het ware twee kanten. Aan de ene kant zie je de prachtige kant, zoals ik dat net in mijn gebed ook even uitte, van hoe Jezus, hoe God de Vader naar ons kijkt. Naar jou en mij, zijn bouwwerk, zijn lichaam, zijn tempel, zijn maaksel, zijn bruid. Wij zijn zijn meisje waar hij verliefd op is, even om het even heel zwart-wit zo te zeggen. Maar zo noemt hij ons. Hij noemt ons zijn lichaam, met andere woorden, hij kijkt naar ons als wij zijn deel van hem. Hij is het hoofd, maar hij is hier en er zit een nekje tussen. Nou, en wat het nekje is, mag je zelf invullen. Daar kan ik ook nog een hele preek over houden. Maar wij zijn dan samen zijn lichaam, onderdeel van hem. Zo kijkt hij naar ons. En op andere plekken noemt hij ons zijn bouwwerk, zijn tempel. Dat is de mooie kant van hoe God naar ons kijkt. En dan die andere kant die je ook ziet is soms de verdeeldheid, de teleurstelling, de vermoeidheid, de menselijkheid van kerk zijn. De versplintering. Volgens mij heb ik hem nog ergens in mijn kantoor liggen. Zo'n dikke pil waar iets van 250 verschillende denominaties in ons landje Nederland alleen al allemaal beschreven worden. 250 verschillende denominaties. Nou is het aan de ene kant, hoeft het helemaal niet zo erg te zijn. Wat mij betreft is het helemaal niet erg. Waarom niet? Omdat ik God zie als een God die heel creatief is. Ik kijk hier de zaal rond en ik zie geen twee gezichten die helemaal op elkaar lijken. En er zijn wel hoofdstromen, er zijn allemaal mannen en er zijn allemaal vrouwen. Maar onder die hoofdstromen, al die mannen en al die vrouwen, zijn heel veel variaties. En zo geloof ik dat er ook binnen het lichaam van Christus een aantal hoofdstromen zijn, een aantal hoofdwaarheden zijn, die van cruciaal belang zijn. Maar daarin is ruimte voor verschil. En wat Petra vorige week ook zei over cultuur enzovoort. Iedereen is daar weer anders in. Alleen in die verschillen is er soms ook zoveel gebeurd, waarin ik zie dat enerzijds dat beeld van de hemel over hoe hij kijkt naar de kerk, en anderzijds hoe wij samen kerk zijn en als kerk wandelen, dat het best wel eens lastig is. Nou, lang naar gekeken, al 14, 15, 16 jaar, over nagedacht, mee geworsteld. Ik weet nog dat ik toen ik in mijn laatste jaar van de Bijbelschool zat, dat hier in deze kerk een splitsing plaatsvond. Mijn vader en moeder en allerlei mensen waar ik heel veel van hield, die ik al jaren kende, die konden onderling, is het gewoon fout gegaan. En het gaat helemaal niet om waarom het fout is gegaan. Het ging gewoon fout. En Petra en ik zaten samen in Canada. En we kregen daar een brief. Wij moesten in Canada, notabene, moesten we kiezen. Je bent deel van het lichaam van Christus. Je bent deel van een kerk. En in één keer word je geconfronteerd met een keuze. In één keer moet je kiezen. En Petra en ik waren nog niet getrouwd. We waren nog verloofd. En haar ouders en mijn ouders, die kozen verschillende dingen. En gelukkig is dat door de jaren heen allemaal weer heel mooi goed gekomen enzovoort. Maar, dus het gaat nu eventjes niet om goed of fout of aanwijzen. Maar ik bewoord even wat er dan gebeurt. En ik vergeet nooit weer dat wij in het kantoor van Pastor Snyder in Canada stonden. En wij stonden daar met dat briefje en we wisten gewoon niet wat we moesten doen. En ik vergeet nooit weer, maar als ik het zeg, komt de emotie gewoon weer terug. Hoe Pastor Snyder Petra gewoon omarmde, tegen zich aanneemde en zei, lieve schat, je hoeft niet te kiezen. Je hoeft niet te kiezen. En dat soort, dat wij hebben dat, ik heb wel gekozen. Dat gaf hij ook aan dat het goed is om dat te doen. Maar Petra, omdat ze mijn verloofde was enerzijds en anderzijds dochter. En ze van, oh, en dan zit je daar verscheurd tussenin. En dat is gewoon één verhaal. En als ik er nu over praat, komt emotie terug. En niet vanwege de pijn van toen, echt niet. Want die pijn is echt genezen. Maar ik voel die emotie voor het lichaam van Christus. Omdat ik hier gewoon één verhaal vertel wat mij is overkomen. Maar ik kijk deze zaal rond. En ik kijk verder dan deze zaal. Ik kijk de provincie Groningen rond. Ik kijk ons landje rond. En dan kan ik dit verhaal al keer 200.000, weet ik veel hoe vaak, kan ik dat vermenigvuldigen. Omdat dit zoveel gebeurt. En veel gebeurd is. En nogmaals, daar kan ik dan naar kijken. En daar kan ik dan naar terugdenken. En dan kan ik zien dat er bepaalde genezing overgekomen is. Alleen iets in mijn hart heeft recent besloten. Heer, het is niet goed om het te blijven negeren. Het is goed. En het is ook niet goed om in het verleden altijd te blijven hangen. En je komt nooit naar je toekomst, omdat je altijd maar vast blijft zitten in het verleden. Maar het is soms wel even goed om even te kijken van, oké, wat is er dan in het verleden gebeurd? En daar hoef je niet heel diep in te gaan graven. Maar het is soms wel goed om even te kijken van, hoe beïnvloedt dat ons vandaag de dag? En hou mij niet voor de gek. Maar al dit soort verhalen, waar ik net even één korte van vertel, die beïnvloeden ons allemaal. Even één vraag. Voor wie is waardevol leven, gemeente, de eerste kerk waarin jij sinds dat jij Jezus hebt ontmoet naartoe bent gegaan? En voor wie is dit niet de eerste kerk waar jij na dat je Jezus hebt ontmoet naartoe bent gegaan? Het merendeel. En wie heeft er al meer dan 2 kerken gehad? En wie heeft er al meer dan 3 kerken gehad? En we zitten hier in het fundament van genade, hè? Dus we veroordelen elkaar niet. Wie heeft er al 5 kerken gehad? Moet nog verder gaan? Nou, dit even als fundamentje. Daar komen we straks alweer op terug. Want de afgelopen weken zijn we heel bewust bezig in de gemeente op verschillende gebieden. En een onderwerp waar ik de laatste tijd met jullie over heb gehad is onder andere dat wedergeboren leven. En dan spring ik dus nu even weer met jullie terug naar die andere kant van de medaille. Dus je hebt 2 kanten van die medaille, de kerk. Hè? De ene kant hoe Jezus ons ziet en de andere kant wat er dan soms gebeurt. Daar word je bijna verdrietig van. Toen ik net zat te praten werden we allemaal emotioneel en bijna neerslachtig. Huh? En dat is ook iets waar we ook naar mogen kijken. Maar nu ga ik even weer terug naar hoe Jezus naar ons kijkt. Hoe hij ons geroepen heeft. Hoe hij jou en mij geroepen heeft. En hoe hij wil dat zijn kerk op een hele specifieke manier wandelt hier op aarde. Ook hier in Loppersum en ook hier in de provincie Groningen. Met als doel om een licht voor de wereld te zijn. Zodat juist in de wereld die steeds duisterder wordt, er bakens van hoop en leven zijn. En dat is zijn plan met Waardevol Leven gemeente. En met welke andere gemeente dan ook. Bakens van licht. Bakens van hoop. En daar mag jij en daar mag ik onderdeel van zijn. En zo kom je dus bij Jezus. Ik heb iets geprobeerd beelden te maken. Ik herhaal een beetje van wat ik 2 weken geleden zei. Toen hebben we het gehad over wedergeboorte. En die wedergeboorte die ontvangen wij dankzij de Jezus dood en dankzij Jezus opstanding. En dat wordt in ons bewerkt doordat Gods woord in ons hart landt. En er zijn bepaalde strategieën van de vijand om dat woord te roven. Daar hebben we het in de afgelopen weken wel over gehad. Maar jij wordt wedergeboren. Jij mag dat wedergeboren leven leven met Christus. Dankzij Jezus dood en opstanding. En door dat Gods woord in jouw hart landt. En zo kom jij binnen in het wedergeboren leven. En in de vorige preek heb ik eigenlijk dit verteld, 2 weken geleden. Dat hoe ziet dat wedergeboren leven eruit? Dat hebben we behandeld naar aanleiding van 1 Petrus. Daarin zegt hij, ontdoe je van alles wat slecht is. Verlang naar het woord. Voeg je bij hem. En laat jezelf gebruiken als een levende steen. Dat is eigenlijk de preek van 2 weken geleden. Die 3e en die 4e die had ik toen in 1 keer. Maar eigenlijk toen ik later naar keek dacht ik, het zijn eigenlijk 2 hele specifieke dingen. Je bij Jezus voegen en je vervolgens door hem laten gebruiken als een levende steen. Jij komt bij Jezus dankzij zijn dood en zijn opstanding. Jij komt bij hem en zijn woord landt in jouw hart. En daarvanuit ontdoe je je van alles wat slecht is. En dat ondoen, daar hebben we vorige keer naar gekeken. Toen liet ik Arnold even zo achter me aanlopen. Want dat is als het ware te vergelijken met iets wat continu aan je probeert te plakken. Dat duw jij weer bij je vandaan. Dat hou jij op afstand. Dat hoort niet bij mij. Zo leef je. En je verlangt naar het woord. En dat woord voor verlangen wat daar in 1 Petrus 2 vers 2 gebruikt werd, was hetzelfde woord als lust. Maar hier wordt het op een andere manier gebruikt. Niet als lust naar seks of naar een vrouw. Maar lust verlangen of een man. Hey, ik praat even vanuit mijn kant. Maar een verlangen naar het woord. En daarvanuit voeg je bij hem de levende steen. En laat je jezelf gebruiken als een levende steen. En als je voegt bij hem en jezelf laat gebruiken als een levende steen. Dat laatste stukje. Dat is ook een stukje discipelschap. Kom ik zo nog wel even weer op terug. Maar ik wil eventjes de tekst opnieuw lezen. Die met name die laatste twee even uitleggen. Want daar ga ik vanmorgen, vanuit waar ik het ook al net over had, wat dieper op in. Laten we eens lezen. 1 Petrus 2 vers 4. Voeg u bij hem de levende steen. En onthoud, levende steen. Hij is de levende steen. Die door mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook uzelf als levende stenen gebruiken. Dus je voegt je bij hem, hij is de levende steen. En als je bij hem voegt, word jij als het ware ook een levende steen. Dat is wat ik bedoelde de vorige keer met het stukje discipelschap. Ik leg het toen even heel kort uit hoe Jezus 5000 mensen aan het toerusten was. Hij hield gewoon een goede preek. Die 5000 mensen waren geen discipelen. Die kregen gewoon een preek en dat duurde zo lang dat die discipelen op een gegeven moment dachten van Jezus, misschien moet u afronden en misschien moet u ze wat te eten geven. En dan zegt Jezus, geef jullie ze te eten. Nou, we kennen het verhaal, maar hij breekt dan het brood en waarschijnlijk verwachten de discipelen een bepaald wonder die zou plaatsvinden in de handen van Jezus. Ik zie het voor me en dat is soms leuk met die verhalen van Jezus dat je als het ware je inbeeldt alsof je er zelf in bij staat. En jij bent Petrus of jij bent Johannes en jij staat bij Jezus en je hebt dat tegen elkaar gezegd, nou het wonder gaat gebeuren, ik ben benieuwd hoe Jezus dit gaat doen. En je staat erbij en Jezus pakt het brood en je denkt, hij gaat hem breken. En dan wordt het in één keer twee. Laat het zien, ogen erbovenop. En hij breekt hem en het zijn twee halve broden. Nee, maar dat moeten nu toch twee nieuwe broden worden? Nee, het is gewoon een brood. Het enige wat er met dat brood gebeurd is, het is aangeraakt door Jezus. Het is gezegend door hem. Het staat letterlijk, als je het naleest, hij brak het, hij sprak de zegen erover uit. En toen gaf hij het aan zijn discipelen. En toen zei hij, deel dit maar uit aan de mensen. Als jij je verbindt met de levende steen, word jij deel van het wonder wat hij wil brengen in deze wereld. Dat is ook gemeente zijn. Discipelschap is dat. Discipelschap is geen cursus of kennis of ergens zitten en ergens aan luisteren. Lieve mensen, dat is geen discipelschap. Discipelschap is dat je je verbindt met een levende steen. En daarvanuit toestaat dat jij ook een levende steen wordt. En dat door jou heen jij onderdeel wordt van het wonder. Dat is wat die discipelen deden. Drink dit tot je door. Dat is hoe Jezus zijn kerk ziet. Voeg je bij hem. En laat je als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. En een tempel is niet alleen een plaats waar God woont, maar is ook een plaats van hoop waar de mensen die God niet kennen naartoe kunnen gaan om God te vinden. Dat is het lichaam van Christus. Dat is gemeente zijn. Wij noemen het dan kerk. Ik ga zondags naar de kerk. Lieve mensen, eigenlijk is het woordje kerk met vier letters. En is het bij lange na, daarom denk ik dat het niet zo vaak in de Bijbel staat, dat woord. Beschrijf bij lange na niet hoe God ons samen ziet. Maar als je je bij hem voegt, word je als levende steen gebruikt voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus wel gevallig zijn. En dan staat er in vers 9, want u ben een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Nu dacht ik eerst, toen ik dit las, van dit is alleen voor de Joden geschreven. In de preek van 2 weken geleden heb ik dit al even kort uitgelegd. Als je goed de brief van Petrus bestudeert, ook aan wie die het schrijft, schrijft Paulus dit heel, Petrus, dit heel bewust juist aan Joden en aan Grieken. En daarin doet hij iets heel unieks. Zegt hij van gezamenlijk, zowel uit de Joden als uit de Grieken, gezamenlijk zijn jullie dat koninklijk priesterschap. Daar ga ik nu niet diep op in. Maar als je er vragen over hebt, dan zou ik die kunnen uitleggen. Maar je bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Twee dingen. Voeg je bij hem, dat is een leven met Jezus in het middelpunt. Daar hebben wij het in de afgelopen weken, maanden, volgens mij zelfs afgelopen half jaar en misschien zelfs afgelopen 2 jaar, voortdurend over gehad. En ik geloof dat dat een fundament is, wat is al redelijk gelegd is in de gemeente, maar waar we voortdurend mogen blijven leggen. Waar we onszelf en elkaar voortdurend aan mogen blijven herinneren. En vanuit dat fundament, weet je nog, gefundeerd in genade, mogen we gedreven worden vanuit liefde. En gedreven worden vanuit liefde is meer dan alleen een fundament, is het samen met elkaar optrekken vanuit dat fundament van genade. En ik geloof dat in de tijd die voor ons ligt, en dat is waarom ik hier nu over wil spreken, ik geloof dat God zegt, oké, dat fundament van genade ligt en blijf eraan werken, blijf eraan bouwen. Maar ga je ook werken aan dat tweede gedeelte van om gezamenlijk als levende stenen gebruikt te worden voor zijn bouwwerk. Net zoals het misschien nodig was dat ons beeld op genade en op wat Jezus voor ons aan het kruis gedaan heeft vernieuwd moest worden, geloof ik dat het nodig is dat voor ons allemaal ons beeld van kerk zijn vernieuwd mag worden. Hersteld mag worden. En vanuit zijn openbaring mag groeien. Wat houdt het in om deel te zijn van een gemeente? Van een lokale gemeente? Van het lichaam van Christus wereldwijd? Wat houdt dat nou werkelijk in? En ga niet te snel daarin in je hoofd een antwoord op geven. Want daarover hebben we allerlei beelden. Allerlei beelden ontvangen. En allerlei ervaringen gekregen. Maar zou het zo kunnen zijn dat God ons nu uitnodigt. Nu dat fundament van genade ligt. Van hey, lieve gemeente, lieve waarde van leven gemeente. Nu dat fundament van genade ligt en nog steeds stevig gaat liggen. Nodig ik jullie uit om ook een vernieuwd beeld te krijgen van gemeente zijn. Wat het nou inhoudt om deel te zijn in dit geval van waardevol leven gemeente. Wat het inhoudt om deel te zijn van zijn wonder voor de wereld. Zijn wonder naar elkaar. Ik geloof dat gemeente zijn is. Dat je deel mag zijn. Ik heb hier deze definitie van discipelschap voor mezelf opgeschreven. Dit is de Lodewijk Verweerde definitie van discipelschap. Deel zijn van het wonder van Jezus' bediening aan zijn lichaam en aan de wereld. Nog een keer. Discipelschap is deel zijn van het wonder van Jezus' bediening aan zijn lichaam en aan de wereld. Dat is discipelschap. Ik heb het nu niet over sterven aan jezelf. Ik heb het gewoon over een discipel van Jezus zijn. En daar hoort een onderdeel ervan is dat je sterft aan jezelf. Maar dat kun je zien als iets heel zwaarmoedigs, als iets heel ernstigs. Maar dit is juist een fantastische uitnodiging. Jezus zei niet tegen die discipelen voordat zij die broden mochten uitdelen. Eerst even sterven aan jezelf. Petrus, Johannes, dat waren ze nog helemaal niet. Petrus moest nog behoorlijk sterven aan zichzelf. Maar hij liet ze gewoon deel zijn van het wonder. Dus het sterven aan jezelf is een vruchtig gevolg. Soms zien we dat als een kastijding wat we zelf moeten doen. Jezus nodigt je uit. En dan is een gevolg dat je een oude ik sterft. Omdat je nieuwe ik in hem opstaat. En dat is ook onderdeel van discipelschap. En dat is het wonder in jou. Maar het stukje discipelschap heeft ook te maken met dat door jou heen jij een wonder bent en wordt naar elkaar. En naar de wereld om ons heen. Voeg je bij hem, leven met Jezus als middelpunt, laat je als levende steen gebruiken. Dat is discipelschap en gemeenschap, sorry, even duidelijker. Laat je als levende steen gebruiken is discipelschap en deel zijn van een gemeenschap van gelovigen als lichtbaken voor de wereld. Laat je als levende stenen gebruiken. Dit is de uitnodiging naar jou als wedergeboren christen. Dat jij deel bent van het wonder. En dat jij gebruikt wordt door hem en dat je deel bent van een gemeenschap van gelovigen. En als je deel bent van Waarde voor Leven gemeente hier, ben je deel van een gemeenschap van gelovigen die God samen wil gebruiken om een wonder te zijn naar elkaar toe, voor elkaar te bidden, zoals Kalle dat net vertelde, wat we afgelopen woensdag hebben gedaan. En daar vanuit ook een licht naar de wereld om ons heen zijn. Nou, we gaan naar de volgende. Want dit heb ik eventjes ietsje visueler gemaakt. We zien eerst jou, het wordt even lekker spannend, en jij komt bij het kruis. En vanuit het kruis ga jij wedergeboren leven. En dat wedergeboren leven, dat houdt dus in, jij ontdoet je van het kwaad. Jij verlangt naar zijn woord. En je voegt je bij hem. En je wordt deel van zijn bouwwerk. En dat deel zijn van zijn bouwwerk teken ik nu toch ook eventjes als zijn kerk. Dit is eigenlijk het mooie plaatje, de mooie kant van de medaille nog. En zo net zei ik al, je hebt twee kanten van de medaille. En zo ziet de mooie kant van de medaille eruit. Jij komt bij het kruis. Je gaat wedergeboren leven. Je doet je van het kwaad, je verlangt naar zijn woord, je voegt je bij hem. En je wordt deel van zijn bouwwerk, deel van zijn lichaam. Ik heb er nu gewoon zo'n kerkje neergezet, maar ik had er ook een lichaam neer kunnen zetten. Of een bruid, of weet ik veel wat. Maar jij wordt onderdeel van zijn bouwwerk. Maar dan moet je kiezen. Vaak. En dan gebeurt er een beetje dit. Word baptist. Want jij bent geraakt door de doop. En de baptistengemeente, dat draait om de doop. Dus jij wordt baptist. Of je kiest wat anders en jij wordt... Jij gaat naar een goede evangelische gemeente. Of een pinkstergemeente. Ik had er EG of PG. Ik had er ook BG. Die baptistengemeente had ik BG van kunnen maken. En dan zet je er maar van alle leuke dingen voor. Of de EG. Of de pinkstergemeente. Weet ik voor wat het is. Maar jij gaat in dit geval naar een evangelische gemeente. Of je gaat naar... De WLG, dat is ook weer één. De Waardevol Leven gemeente. Of je gaat naar een PKN gemeente. Kijk, die wist ik goed. Of je gaat misschien naar een vrijgemaakte gemeente. En misschien ben jij geboren en dan word je als kind naar een van deze kerken gebracht. Maar dat kruis en dat wedergeboren leven, dat wordt verbonden met een kerk. En dan vaak ook vrijgemaakt, baptist, evangelisch, van alles en nog wat. Nou, en dan gaat er in die kerk gaat er ook nog van alles mis. En ik heb het maar even in één keer gedaan. En ik had er nog veel meer neer kunnen zetten. Maar je begint bij de PKN en dan ga je naar de WLG. En dan ga je weer naar de Baptist, naar vrijgemaakt. Of van even, weet ik veel, vul dat zelf maar in. Maar door het leven, door hoe het gaat. Daarom liet ik net eventjes mensen de handen opsteken. Ga je van het een naar het ander enzovoort. Waarom heb ik dit even zo visueel gemaakt? Omdat ik eventjes je wilde tonen wat er dan een beetje gebeurt. Want waar het werkelijk om draait, zie je door al die pijlen, zie je nu niet meer zo helder. Wetenschappelijk is bewezen, ik ga het eventjes over seks hebben, dat degene met wie je de eerste keer gemeenschap hebt, dat wetenschappelijk, dan ruik je de andere persoon en dan gebeurt er iets in je hersenen. En op dat moment zijn je hersenen nog in staat om je aan die persoon goed te hechten. Des te vaker je seksueel, dit is gewoon wetenschappelijk bewezen, dus ik heb het helemaal niet over een christelijk weet ik voor wat. Maar des te vaker je seksuele gemeenschap met iemand anders hebt, des te vaker je lichaam als het ware zo dicht bij een andere geur komt, waardoor je hersenen in de war raken en het niet meer in staat is om ook zelfs emotioneel je nog goed aan een ander te hechten. Dus des te vaker je met mensen allerlei relaties hebt, des te lastiger je hersenen het vinden om je echt aan iemand te hechten. Nou, om het ietsje minder op die manier te beschrijven, het is te vergelijken met een plakbandje. En de eerste keer dat je een plakbandje plakt, dan hecht hij heel goed. Maar trek je hem los en plak je hem opnieuw, elke keer hecht hij steeds minder. En met alle respect geloof ik dat dat soms ook het geval is, doordat wij vanuit ons wedergeboren leven, de eerste plek waar je komt... En je komt tot Jezus. Mijn vader heeft het wel eens gezegd. Ik had dan die term genezing van herinneren. Sinds ik wedergeboren ben en deel ben geworden van een kerk. En wat erna is gebeurd, heb ik soms meer genezing van herinnering nodig dan voor mijn bekering. Want je bent helemaal vol van Jezus. Je komt bij een kerk, maar daar gebeurt dan van alles. En dan raak je teleurgesteld. En dit gebeurt en dat gebeurt. En het plakbandje die wordt steeds zwakker. En je begint bij de vrijgemaakte kerk en je eindigt bij de WLG. Wie weet is dat zo? Of je begint bij de WLG en je eindigt ergens anders. Eigenlijk ten diepste is mijn hart en mijn passie niet om ieder... Ik geloof dat dit een fantastische gemeente is. En dat God hier een fantastisch werk wil doen. Maar ik verlang ernaar naar een kerk die authentiek is. En het daar vanuit de mensen die deel zijn van de kerk. Dat eruit ziet zoals zonder al die pijltjes erdoor. Maar dat gewoon alles te maken heeft met het wedergeboren leven. Vanuit het kruis, ontdoen van het kwaad. Verlangen naar zijn woord. Gehecht aan hem en gehecht aan de lokale gemeenschap waar je mee verbonden bent. Maar doordat dit zoveel gebeurt, speelt er zoveel tussendoor dat ons geestelijk leven, ons wedergeboren leven, niet meer functioneert zoals God het bedoeld heeft. En daarom hou ik deze preek. Daarom preek ik hierover. Ik vind het heel belangrijk dat je dit even goed hoort. Ik preek dit niet, zodat je dan eindelijk maar eens goed gaat kiezen voor waardevol leven gemeente. Eigenlijk maakt het mij geen malle moer uit, eventjes heel zwart-wit gezegd, voor welke kerk je kiest. Wat me wel uitmaakt, is waarvan uit. En is het vanuit een plakbandje wat al zo vaak verscheurd is, zonder dat je het doorhebt, dat die hechtingskracht enzovoort er niet meer in zit. En daardoor word je deel van een kerk, maar ben je niet meer deel van zijn lichaam. Ik zeg het even heel zwart-wit. Dat stukje discipelschap ontbreekt dan. Je gaat wel naar een kerk, maar het discipel zijn is dat je deel bent van dat wonder van hem voor de lokale gemeenschap waar je deel van bent en de wereld om je heen. En de kerk is een gemeenschap van gelovigen, een gemeenschap van discipelen, een gemeenschap van levende stenen, die kant van de medaille. Maar dat dit zo gebeurt, ik laat het nog even iets anders zien. Wie kent mensen waarvan jij denkt, dat is een bitter persoon? Wie zegt van zichzelf, ik ben bitter? Zie je het verschil? Ik kom bijna nooit mensen tegen, verhoudingsgewijs, die van zichzelf zeggen dat ze bitter zijn. De meerderheid kent wel van anderen dat ze bitter of verbitterd zijn. Maar eigenlijk menen wij allemaal, en dat geeft op zich niks, dat wij er geen last van hebben. Maar ik wil je ergens bewust van maken door even dit voorbeeld te gebruiken. In de psychologie heb je autisme. Alleen wat autisme betreft is bijna niemand, en volgens mij helemaal niemand, maar Petra kan dit beter uitleggen, 100% autist. Praktisch niemand. Er is ook bijna niemand 0% autist. Of eigenlijk niemand. Iedereen zit tussen die 0 en die 100% ergens in. En sommigen zijn zeg maar 80% autist, en anderen zijn 60% autist, en sommigen 40 en sommigen 90. Maar iedereen heeft autistische trekjes. Iedereen. Wat bitterheid betreft, geloof ik dat er maar heel weinig mensen zijn die 100% verbitterde mensen zijn. En tegelijkertijd geloof ik dat juist vanuit het plaatje wat ik je net liet zien, er meer mensen die verbittering hebben, last van verbittering, en hebben ze niet door. Maar in hun leven, in de kerk, dat ze zelf willen toegeven. En ik geloof dat genezing begint door het te herkennen. Ik wil je één verhaal vertellen. Toen ik naar de Bijbelschool ging, dat is al heel wat jaar geleden, in 19... Wanneer ging ik? 97 geslaagd, 93 ging ik die kant op. In dat jaar daarvoor, dus in 1993 of 1992, misschien zelfs nog ietsje eerder, dan hadden wij een muziekteam. En in dat muziekteam mocht ik voor het eerst, ik speelde altijd orgel, mocht ik meespelen op een synthesizertje. En toen hadden we een keer een pauze. En tijdens die pauze stond er een piano en ik ging voor de gein, ging ik een keer achter de piano zitten. En dat ging zo leuk, dat ze zeiden van, hé, misschien kun je wel vaker piano spelen. Nou, zo ben ik bij toeval, ik was dus eerst een organist, ben ik pianist geworden. En ik vond het fantastisch. En ik was 16, geloof ik. En toen mocht ik al meespelen en meedoen in zo'n groep. En ik groeide daar ook in. En op een gegeven moment was zelfs ook een andere gemeente waar ik ook mee mocht helpen met muziek enzovoort. En toen ging ik dus naar de Bijbelschool. Nou, op de Bijbelschool wilde ik ook van alles met muziek doen. En God gebruikte me ook op allerlei leuke manieren. En het ging wel wat anders dan ik verwacht had. Ik wilde heel graag gelijk in zo'n mooie jongerenband zitten. En ik deed auditie en ik kwam er niet doorheen. En toen moest ik met twee hoogzingende dames het hele land door. En dat vond ik eigenlijk maar niks. Maar goed, daar gaat dit verhaal in hoofdzaak niet over. Want na een jaar kwam ik weer terug bij ons in de gemeente. En toen kreeg ik, en hoe het bedoeld is, daar gaat het nu ook eventjes niet om. Maar kreeg ik onomwonden deze zin te horen. Lodewijk, je bent hier nu weer terug, maar je hoeft niet te verwachten dat je weer mee hoeft te spelen. En dat deed me heel erg pijn. Er werd me niet gevraagd, wat heb je het afgelopen jaar meegemaakt? Wat heb je gedaan eigenlijk? Wat heb je gedaan met muziek? En hoe is het gegaan? Enzovoort. Iemand waar ik tegenop keek, die zei dat zo eventjes. En ik liep weg en hoe oud was ik toen? 17, 18, ik weet niet meer hoe oud ik was. Maar ik was dan van nog jong. Dus man, ik was helemaal in de war. Ik was helemaal in de war en boos. Nou, dan maar niet. En het bevestigde nog meer mijn verlangen om naar Canada te gaan en nooit weer terug te gaan naar Nederland. Dat was toen in mijn hart. Ik dacht, ik ga nooit weer terug naar Nederland. Ik had allerlei redenen om niet weer terug naar Nederland te gaan. God heeft het gelukkig allemaal veranderd. En gelukkig speel ik ook nog piano. Maar iets in mij zei, het hoeft voor mij dan allemaal niet meer. En er gebeurde iets in mijn hart. 3 maanden later of 4 maanden later zat ik weer op de Bijbelschool en hadden we een bidstond. En ik vergeet dit moment nooit weer. Ik zat gewoon in een zaal, voor mij zo'n zaal ongeveer als dit, zat ik in een hoekje op de grond. En er waren allerlei studenten aan het bidden en het was lekker donker. En elke maandagavond hadden we dat bidstond, alle lichten uit, muziek aan en gewoon lekker bidden. En ik ging in mijn hoekje zitten en ik ging bidden. En de Heilige Geest sprak tot mijn hart en zei, Lodewijk, jij moet die en die vergeven. Die en die vergeven. Omdat die en die dat tegen jou gezegd heeft. Waarom moet ik dat doen, Heer? Want Lodewijk, er groeit iets in jouw hart. Wat jou in de weg staat. Heeft niks met die persoon te maken, maar heeft met jouw persoon met jou te maken. Als je daar nu niet mee deelt, dan groeit er een bittere wortel in je hart. En dat gaat dan een invloed hebben op jouw relatie met mij, wat je niet wil. Iets in die trend zei God dat. En toen heb ik dat echt in tranen, helemaal uitgebeden, helemaal weggebeden. En ik merkte dat God iets reinigde in mijn hart. Want er gebeurde iets in mijn hart. Waardoor mijn liefde en mijn wandel voor God en mijn wandel met God vertroebeld werd en tegengehouden werd. En dit is opnieuw één voorbeeldje. En zo kan ik wel veel meer voorbeelden noemen. En ieder mens heeft ook zulke verhalen. Zowel in de kerk, sommigen misschien wel heel veel in de kerk, maar ook gewoon in het dagelijks leven. En dit soort dingen doen wat met je. Niemand zegt, bijna niemand zegt, ik ben een verbitterd persoon. Maar iedereen heeft toch last van zulke zaken. Dit is je overkomen. En er zijn mensen geweest die je teleurgesteld hebben. Deze persoon die dit zei, misschien bedoelde die persoon het helemaal niet zo op die manier. Maar zo kwam er in elk geval bij mij binnen en het deed dit met mij. En hoe kom je daar dan alweer vanaf? Ik wil het eventjes hier opnieuw zichtbaar maken. Laten we weer het plaatje zien. Jij, de kerk, wedergeboren leven, je verlangt naar het woord. Je wil je hechten aan hem, je ontdoet je van het kwaad bij zijn kerk. Maar twee dingen, teleurstelling en bitterheid naar andere volgorde. En die zijn interactief met elkaar, die vertroebelen dit leven. En wij, met elkaar, hebben hier meer last van dan wij doorhebben. En dit is vaker de diepere oorzaak waardoor je soms van kerk naar andere kerk gaat. Dit is vaak de werkelijke oorzaak waarom het plakbandje zich lostrekt. Weet je wat me namelijk opvalt? We hebben hier afgelopen vrijdag bij die film van Luther gezien. Dat was hartstikke leuk, gezellig enzovoort. Maar daarin gaat het echt heel erg, als je dan hebt over die hoofdstromen, man en vrouw, gaat het echt over hoe kom je bij Jezus? Kom je bij Jezus door aflaatbrieven en koop jij jouw familie en je voorgeslacht vrij door daar geld tegenaan te gooien? Of heb je dankzij het kruis? Dat zijn kernwaarheden. En daar mag je best voor vechten. Alleen de meeste kerksplitsingen in de laatste tijd, in de laatste maanden, jaren, tientallen jaren enzovoort, hebben niet vaak heel veel meer met die hele fundamentele waarheden te maken. Soms wel, maar in de meeste gevallen is het teleurstelling, bitterheid, verwijdering. En het plakbandje trekt zich los. En dat is vaak de diepere oorzaak, maar omdat verbittering zo irritant onopgemerkt gaat, hebben we het niet door. En dan uiteindelijk komt er dus aan de voorkant komen er uiteindelijk andere redenen. Andere redenen aan de voorkant die jij gaat aanhalen waarom jij je niet zo hecht aan een kerk. Waarom jij je niet meer zo wil geven. Ah, de Heer geeft me bediening daarbuiten. Of, dit is meer. En allerlei redenen om je niet meer te hechten aan dat lichaam van Christus zoals hij het bedoeld heeft. En allerlei heel mooi en goed klinkende redenen. En soms kan het ook zelfs echt van God zijn. Daar zeg ik niks negatiefs over. Alleen ik wil wel dat je eerlijk bent, want heel vaak is het zo dat in werkelijkheid de diepere dingen zitten. De werkelijke reden is dat je soms dingen van de kerk verwacht had die niet zijn waargemaakt. Dat is teleurstelling. Teleurstelling heeft altijd te maken met verwachting. Jij had een bepaalde hoop misschien van God zelf. Jij komt tot wedergeboorte en je komt in een fantastische kerk en je denkt daar gaat dit gebeuren en daar wordt mijn bediening gelanceerd. En God gaat nu dit doen, een genezingsbediening en ik word straks de nieuwe Benny Hinn. Weet ik van wat je allemaal van die droomt en wat je allemaal voor je ziet. En in één keer gebeurt het allemaal niet en je bidt voor mensen, ze genezen niet gelijk of je hebt zus en zo. Teleurstelling. En als je niet uitkijkt, wordt die teleurstelling een verbittering. En dan langzamerhand onthecht jij jezelf. En dan word je een christen die nog wel bij het kruis is. En die ook hard zijn best doet om zich te ontdoen van het kwade. Zelfs het woord wil horen. Maar ik hoor vaak zoveel mensen. Oh ja, de lokale kerk hoef ik niks meer mee. Nou, leuk dat jij daar niks meer mee hoeft. Maar Jezus wilde wat mee. Hij heeft dat besloten. Het is Gods besluit. Om ons onderdeel te maken van zijn wonder. En om daarvoor een lokale of zijn lichaam de gemeente te gebruiken. Het is Jezus zijn besluit dat hij niet in zijn eentje de wonderen van vermenigvuldiging doet. Maar dat hij het brood breekt en aan zijn discipelen geeft. Zodat zijn discipelen het mogen vermenigvuldigen. Daar kun jij een mening over hebben. En dat mag ook allemaal. Maar Gods mening is volgens mij in elk geval anders. Dat hij zijn lichaam de gemeente wil gebruiken. En God, daarom... Ik zei het al in het begin van deze preek en doe mijn beste tijd zo goed mogelijk in de gaten te houden. Maar ik heb echt gebeden van Heer, hoe mag ik dit zo helder mogelijk en goed mogelijk vertellen? Want ik geloof dat wij in elk geval als waardevol leven gemeente nog maar net begonnen zijn. Nog maar net begonnen zijn met wat Jezus echt met ons wil. En we hebben nog maar net dat fundament een beetje begrepen van zijn genade. En ik begrijp het al een beetje en soms denk ik begrijp er nog geen snars van. En soms wandel ik er heel stevig op en soms denk ik van, Heer, ik heb nog hele weg te gaan. Maar ik geloof daarvan uit dat Jezus ook zegt van, ik wil En dan niet vanuit competitie of wat dan ook. Nee, maar dat ook deze gemeente samen met alle andere gemeenten lichtbakers zijn van hoop en van leven. En ik geloof dat van daaruit hij wil dat wij genezen worden. Van die teleurstelling en die verbittering. Gevaar van bitterheid. Weet je, bitterheid wordt vaak zichtbaar in cynisme. Een ander woord voor bitterheid is gal. En je hebt gal maakt bitterheid aan. Wrok. Maar dat zijn de extreme uitingen. Maar het kan ook soms zich uiten in soort hartkeuzes. Ik zal mij nooit weer geven zoals dat. Ik zal me nooit meer kwetsbaar opstellen. Ik zal nooit meer mijn best doen om relaties op te bouwen in een lokale kerk. Ik ga niet weer, want. Even een paar teksten. Efeze 4 vers 29. Laat geen vuile taal over uw lippen komen. Maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden. Hier heeft Petra vorige week over gesproken. Die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd. Want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok, en hier in de andere vertaling staat ook bitterheid. Maar dat is wat er staat. Laat alle bitterheid, alle wrok en drift en boosheid varen. Alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Een andere tekst, Hebreeën 12 vers 15. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. En we hebben het heel vaak over genade. En zou het zo kunnen dat genade niet landt, omdat we op dit gebied soms nog niet het altijd helemaal begrepen hebben. Dat er geen giftige kiem opschiet, die onrust veroorzaakt met zijn bitterheid velen besmet. Bitterheid is besmettelijk. Het veroorzaakt onrust. En het zorgt ervoor dat de genade van God als het ware wegglipt. NBG die zegt daar, ziet daarbij toe dat niemand verachteren van de genade Gods. Dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten en daardoor zeer velen besmet zouden worden. De Leidse vertaling heb ik er ook nog even neergezet. Die zegt daarvan dat niemand de genade verliest. En dat laat ontgaan spreekt over, is als het ware te vertalen met achterblijven. En het is een beeldspraak van een groep reizigers waarbij iemand achterop raakt en uiteindelijk zijn doel niet bereikt. Dus door bitterheid, onvergevingsgezindheid, raak jij achterop en uiteindelijk bereik je je doel niet. Kom je niet in die roeping die God voor je heeft. En ik geloof namelijk dat ieder mens een roeping heeft. En ik geloof namelijk ook dat God zijn lichaam de gemeente geeft om jou te helpen om gelanceerd te worden in die roeping. Ik geloof 100% in een lokale gemeente waarvanuit God jou gebruiken wilt. En dat meer is dan alleen ik ga zondags naar de kerk of ik word lid. En dan denk je dat lidmaatschap inhoudt dat je het gewoon eens bent met alles wat er gezegd wordt. Nee, lidmaatschap heeft alles te maken eigenlijk met dat discipelschap. Ik word deel van het wonder van wat Jezus door deze gemeente heen wil doen. En hoe wil God dit nou herstellen? Eén voorbeeld uit het Oude Testament. Exodus 15 vers 22. Ik ga hier niet heel lang over praten. Maar ik vind het gewoon een mooi beeld van hoe geloof ik dat we hiervan genezen kunnen worden. Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder. De woestijn van Sur in. En 3 dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. En Mara betekent bitter. Het water van Mara konden ze echter niet drinken. Zo bitter was het. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken, zeiden ze. Mozes riep de Heer aan. En de Heer wees hem op een stuk hout. En toen hij dat in het water gooide, werd hij zoet. Ik geloof dat dat stuk hout opnieuw is een beeld van het kruis. Een paar weken geleden had ik het ook over het spelletje van vergeving spelen. Het spelletje van vergeving spelen zonder het kruis lost bitterheid niet op. Dan worden de methoden. Maar als je bij het kruis komt en zijn genade, zijn werk in jou doet, dan daarvan uit ga je automatisch anderen vergeven. Laatste tekst voor vanmorgen. Dat is de laatste tekst van Efeze hoofdstuk 4, waar we net al lazen. We lazen net Efeze 4 vers 29 tot 31, waarin stond laat alle wrok en bitterheid varen. Maar in vers 32 staat er dit. Wees goed voor elkaar, vol medeleven, vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Vanuit het kruis, vanuit de ontvanging vergeving, mogen we elkaar vergeven, vrijspreken. En bitterheid, zelfs in de psychologie, wordt vaak gekoppeld met lange, voortdurende onvergevingsgezindheid. Dat je vast blijft houden aan iets wat jou is overkomen. En daarvanuit komt bitterheid in je leven. En wetenschappelijk is zelfs bewezen dat het letterlijk in je lijf kan gaan zitten. Als je daar te lang in blijft hangen. Maar dankzij het kruis. Als je het kruis zijn werk laat doen. En als ik één ding kan bereiken met vanmorgen. Is dat ik je wakker maak van oké, wat hebben eigenlijk al die kerken. Waar ik deel van ben geweest. Met mijn geestelijk leven gedaan. Je bent overgegaan van een traditionele kerk naar een minder traditionele kerk. En er kunnen goede fundamenten in liggen. En misschien was er geen andere weg mogelijk dan dat je die weg bent gegaan. Maar toch kunnen daar ook dingen in zitten die wat met jouw geestelijk leven hebben gedaan. En God wil je daarvan genezen. God wil je daarvan bevrijden. Ik laat nog één keer het plaatje zien. En hierin zien we, jij komt bij het kruis. En hij roept jou tot een wedergeboren leven. Waarin jij je ontdoet van het kwaad, verlangt naar het woord. Dat je je aan hem hecht en aan zijn gemeente, aan zijn kerk, aan zijn bouwwerk. Alleen het mag opnieuw gefundeerd zijn in zijn genade, zijn liefde en zijn openbaring. Dank u wel, Heer, voor wie u bent en voor uw hart. En ik bid het boven alles, het laatste plaatje waarin het rode hart verscheen over ons. Heer, ik bid dat u in ons dit werk gaat doen meer dan ooit, meer dan ooit, meer dan ooit. En ik weet, ik zou nu een oproep kunnen doen. En we zouden nu iets kunnen doen. Misschien wel, misschien niet. Maar het diepste wat ik wil vragen, Heer. Genees ons. Als we het hebben de laatste tijd. We hadden het vanmorgen over overflow. En we hebben het over meerdere dingen gehad. Bevrijd ons van die wortel van bitterheid. Heer, bevrijd ons van teleurstelling, Heer. Want ik heb maar een paar verhalen verteld. En ik weet dat een aantal van mijn verhalen in verhouding tot de verhalen van sommigen die hier zitten, niks voorstellen. Ik weet dat er heftige klappen zijn geweest in het lichaam van Christus. Ik weet dat de zware teleurstellingen hebben plaatsgevonden. Sommige minder zwaar, sommige heel heftig. Ik weet dat er ernstige afwijzing is geweest. Er heeft van alles plaatsgevonden. En het plakbandje is zwak. Heer, maar dank u wel, Heer, dat u vernieuwing kunt en wilt geven. En in dit huis nemen we afscheid. Van al die verwondingen en teleurstellingen. Zullen we dan nooit weer teleurgesteld raken? Oh, tuurlijk wel. Heer, maar op basis van uw fundament en op basis van uw genade. Geloof ik in een glorieuze, glansrijke, krachtige, sterke, toegeruste, enthousiaste kerk vol van u, vol van Jezus. Een licht voor de wereld, een baken van hoop, een baken voor Loppersum, een baken voor de provincie. Die schijnt, die straalt, die juicht, die sterk is, die er prachtig uitziet. Een reine bruid, geheiligd en gereinigd door u, Heer. Waarvan u zegt, dat is mijn meisje in waarde van leven gemeente Loppersum. Heer, ik dank u daarvoor, Heer. En ik bid in de naam van Jezus. Dat u uw engelen gebiedt aangaande ons meer dan ooit. Heer, om ons meer dan ooit te beschermen van die geniepige aanvallen van de vijand. Om kapot te maken wat u hier wilt doen. In de machtige naam van Jezus. Heer, en ik bid voor die mensen die hier zitten. Die misschien door deze preek, of misschien niet door deze preek. Maar u doet het gewoon op dit moment. Heer, een gevoel in hun lijf hebben. Wat gewoon niet prettig voelt. Heer, een gevoel van pijn. Ik weet niet hoe ik het gevoel moet beschrijven. Maar Heilige Geest, u schijnt op dit moment met uw licht ook op die wonden van het verleden. Maar niet vanuit angst, maar vanuit liefde. En u nodigt elk individu uit om de diepere lagen onder ogen te zien. Want ik geloof dat het merendeel van de mensen niet zoveel moeite hebben om ja tegen u te zeggen. Maar om echt ja te zeggen, om zelf een levende steen te worden, onderdeel van uw huis, uw beeld ontvangen van kerk zijn, dat vinden we lastig. Omdat er zoveel gebeurd is. Heer, maar op dit moment, alles wat gebeurd is, leggen we op het kruis. En we leggen het bij u neer. Heilige Geest, ik wil u vragen, wilt u uw lichaam bedienen? Wilt u uw lichaam bedienen, ook op dit moment opnieuw? Wilt u genezing geven? Wilt u bevrijding geven? Wilt u herstel geven? Wilt u de teleurstelling wegnemen? Wilt u de bitterheid wegnemen? kan zijn dat je niet per se terug moet naar die kerk waar je uit voortkomt. Maar de bitterheid ten opzichte van die kerk, die wil God wegnemen. En dan heb ik het niet alleen over evangelische Pinkse kerken, maar zelfs over de traditionele kerken. Je mag hier bloeien als dit de plek is waar God je nu plaatst. Maar God wil jou toch liefde voor dat andere huis geven. En dat hoeft niet met elkaar te vloeken. Je hoeft het niet met alles eens te zijn. Maar de verbittering en de teleurstelling blokkeert jou niet langer. Heer, en in de naam van Jezus dank ik u, Heer. Ik dank u voor de erfenis van de gereformeerde kerken. Ik dank u voor de erfenis van de vrijgemaakte kerken. Ik dank u voor de erfenis zelfs van de katholieke kerk, waar we ook heel veel niet van hebben begrepen. Ik dank u dat wij er vandaag mogen zijn, omdat zij er toen altijd waren. Dank u wel dat u ondanks onze imperfecties trouw bent gebleven. En dat wij hier 2000 jaar na uw dodenopstanding nog steeds u mogen in de ogen kijken en van u mogen houden. En dat hebben we niet te danken omdat wij zo'n perfecte kerk waren met elkaar door al die eeuwen heen. Maar hebben we aan uw genade te danken. Maar vanuit uw genade eren we u en danken we u voor uw lichaam. We danken u voor uw kerk. We danken u, Heer, voor het lichaam van Christus. We danken u voor de gemeente hier in het dorp. Vrijgemaakt, gereformeerd, hervormd. Dank u wel dat ze hier zijn en dat ze hier nog staan. Heer, we danken u voor het lichaam van Christus in de provincie Groningen. Heer, dank u wel voor de kerken in de stad Groningen. Dank u wel voor de kerken in de dorpen. Dank u wel, Heer. En ik bid voor uw genezing over ons allemaal. In de machtige naam van Jezus. En voor elk individu die hier zit, ik wil u vragen of u door uw genade de angel van het verleden weg wil nemen. De angel van het verleden. Wilt u het gewoon wegnemen in Jezus' naam? Dankzij uw bloed. U aan het kruis heeft het volbracht. En ik wil u vragen, Heilige Geest, wilt u in ons verbrengen wat u al volbracht heeft. De teleurstelling, de pijn, de bitternis, reinig ons ervan. In Jezus' naam. Heer, zo bid ik dat de genade van Jezus Christus, dat de liefde van de Hemelse Vader, de gemeenschap met de Heilige Geest met ons mag zijn. In alles wat we doen, in Jezus' naam. Amen.